Thank you. Namens de kerkraad nog een herhaling van de mededeling van vanmorgen. De collecten van vandaag die zijn bestemd allereerst voor de kerk en de tweede voor evangelisatie Oost-Vlaanderen. Verheft uw harten tot God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. In de naam van de drie enige God is onze hulp en onze enige verwachting. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 146, het derde en het vierde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En het is de Heer wiens alvermogen het grote heeft voortgebracht, die genadig uit de hoge ziet, wie op zijn bijstand wacht. Psalm 146, het derde en het vierde vers. Wij belijden ons geloof met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En wij zingen als antwoord op onze geloofsbelijdenis Psalm 36, het tweede vers. Een belijdenis over het werk van de Heer en wie de Heer is. Uw grootheid, Heer, is hemelhoog. Psalm 36, het tweede vers als antwoord op onze geloofsbelijdenis. En spreekt u, spreek jij in uw en jouw hart mee. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag wederop gestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. En van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen wij samen bidden, vragen om de zegen van de Heere en het werk van de Heilige Geest in deze dienst. Zullen wij samen bidden. Heere in de hemel, ook hier vanavond mogen wij smaken van uw goedheid. Als u ook vanavond het evangelie tot ons laat komen. Als u ook vanavond door uw woord tot ons gaat spreken. En wij dat goud voor ogen worden gehouden. Dan mogen we proeven. Zoals de psalm ook zegt, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Proeft en ziet. De Heere is goed. En Heer, laat het dan ook de belijdenis van ons hart zijn geweest net. Dat we zongen, uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Niet alleen als een afstandelijke opmerking. Maar de belijdenis en de verwondering van ons hart. Uw goedheid is niet te meten met enige menselijke goedheid. Want dat is maar heel beperkt. Vaak heel erg sterk gericht op onszelf. Maar uw goedheid, naar uw belofte, is hemelhoog. Voor zondaren zoals wij. En die goedheid laat u ons ook vanavond weer verkondigen. En Heere, laat het dan zo zijn. En werk dan zo ook met uw Heilige Geest in ons hart. Dat wij ook proeven. En zien. Dat u goed bent. Heere, zo mogen we danken dat we ook vanavond hier mogen zijn in het kerkgebouw of thuis of op een andere plaats verbonden. Samen gedenken. Stilgezet worden ook. In de hectiek van de week en van het leven een dag van rust. Een dag toegewijd aan het evangelie. Aan de rust die u schenkt. En Heere, laat het dan zo zijn dat wij de kerkvader Augustinus na zullen zeggen. Onrustig is mijn hart, onrustig is mijn leven, tot het rust vindt bij u, o Heer. Laat ons die rust vinden. Die rust waar velen naar op zoek zijn. Want niets voldoet. Niets geeft echt ware voldoening. Het moet altijd meer. Het vraagt altijd meer. Maar uw evangelie is het evangelie van genoeg. Het evangelie dat juist onze verantwoordelijkheid voor de rust op nul zet. En alles op uw konto schrijft. Op uw rekening. Betaald door Jezus Christus. En over die naam mogen we ook vanavond horen. En doe ons dan verwonderd staan. Geloof heeft dat aspect van verwonderen. Dat we geconfronteerd worden met een werkelijkheid die ons ver te boven gaat. Uw werkelijkheid. Uw werk. En dat we alleen maar kunnen stamelen. En zingen. En loven en prijzen. Heere, laat dat dan ook de spits van deze dienst zijn. De lofzang op uw grote naam, om wat u gedaan hebt en om wie u bent. En Heere, misschien liggen er dan in ons leven ook vanavond obstakels. En we weten dat ook Satan alles probeert om ons bij u vandaan te houden. Hij heeft een korte tijd. En zoals uw woord zegt, hij is woedend over het feit dat hij op Golgotha de grote slag verloren heeft. En hij gaat rond als een briesende leeuw, ook vanavond. Maar Heere, laat onze veiligheid dan bij u gevonden worden. Trek ons tot u. Bescherm ons. Zorg voor ons. Zoals we dat ook vorige week vanuit de catechismus gehoord hebben. Vanuit uw voorzienigheid. Niet geregeerd door het lot, maar geregeerd door uw vaderlijke handen. En Heer, zo bidden wij om uw zegen voor deze dienst. Zo bidden we voor de gemeente hier. En vertrouwen we ook de gemeente toe aan uw vaderlijke handen. Heer, zegen het werk wat er allemaal gedaan mag worden in de gemeente. Door de kerkenraad, door commissies, verenigingen. Laat het opbouw van de gemeente zijn. Dat er wortels van het geloof gegrond mogen worden in de grond van u. In u en nergens anders. Mag het dan zo zijn dat jong en oud elkaar mogen ontmoeten, maar bovenal u mogen ontmoeten. Voor het eerst of opnieuw. Zegen al het werk. Zo mogen we danken voor de zondagschool die ook vanmiddag geweest is. Dan danken we voor jongens en meisjes. Voor de leiding. Dan bidden we dat het zegen mag dragen. Dan bidden we ook voor plus 16 en plus 21 die vanavond samen zal komen. Zegent u ook hen. Juist ook vanuit wat uw woord ook zegt. Zoek de Heere in jonge jaren. Want dan zijn er nog zoveel jaren om van uw goedheid te smaken en te zien. Heere, geef ook een gezegende avond vanavond aan hen. Zegen ook het beroepingswerk. Nu de gemeente een jaar vakant is En er gezocht wordt, gebiddend gezocht wordt naar een herder en leraar, dan bidden wij, pleitend op uw goedheid, dat u op uw tijd en op uw wijze een herder en leraar aan deze gemeente wil verbinden. En wilt u dan in de loop van de tijd duidelijk maken wie dat zal mogen zijn? En wilt u dan ook het hart van die dienaar ombuigen naar deze gemeente? Dat de gemeente ook gebouwd mag worden. Door de continuïteit van het woord, van de belijdenis. Heere, zegen zo de gemeente. Zegen de kerken waar we onderdeel van uit mogen maken. U weet ook van de spanningen die er zijn. Maar Heere, we leggen het bij u neer. Wij zien misschien geen uitkomsten meer. Maar wij vertrouwen het aan u toe in uw alwetendheid. In uw voorzienigheid. Ga uw weg, ook met onze kerken. En houd ons dicht bij u, bij uw woord. En bij de belijdenis die we ook vinden in uw woord. Heere, zegen ons zo. Zegen ook hen die met ons verbonden zijn. Die misschien vanwege ziekte hier vanavond niet kunnen zijn. Zegen hen. En doe hen ook verwonderd naar u opzien. Naar u, de opperheer. De God van hemel en aarde. Die ook vanavond zich openbaart. Door woord en geest. Zegen ons zo. En hoor ons gebed. Om Christus wil alleen. Amen. Wij lezen vanavond uit het woord van onze Heere, Handelingen 4. Handelingen 4, de versen 1 tot en met 12. Handelingen 4, de versen 1 tot en met 12. En terwijl zij, Petrus en Johannes, tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de andere dag, want het was avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des anderen daags dat hun oversten en oudelingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas de hoge priester en Caiaphas en Johannes en Alexander en zovelen er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vroegen zij: door wat voor kracht of door wat naam hebt hij gijlieden dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen: gij overste van het volk en gij ouderlingen Israëls. Alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Tot zover. Wij zingen als inleiding op de verkondiging Psalm 72, het 7e en 11e vers. Psalm 72, het 7e en 11e vers. Noodruftige zal hij verschonen aan armen uit Gena zijn hulpen ter verlossing tonen. En ook het 11e vers: zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, het 7e en 11e vers. En tijdens het voorspel deze psalm hebt u de gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte voor de doelen die net afgekondigd zijn. En de Heere zegene u en uw gaven. Na de verkondiging zingen we Psalm 107, de versen 1 en 4. Loof, loof de Heer gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig. Dit zegt elk die gered door hem van slaafse banden in vrijheid is gezet. En ook het vierde vers van Psalm 107. En wij denken na, horen vanuit het woord van onze Heer, vanuit onze belijdenis over de naam van de Heer Jezus Christus. En dat doen wij vanuit zondag 11 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 29 en 30. Wij lezen zondag 11 uit onze Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 29 en 30. Daar wordt de vraag gesteld: waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Het antwoord luidt: omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Nee, maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van tweeën één: of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van noden is. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, bent u gered? Ben jij gered? Misschien denkt u nou eens wel een hele confronterende vraag zo aan het begin van de preek. Ik mag best weten dat in Apeldoorn we eigenlijk altijd ontraden om zo de preek te beginnen. Het is een hele confronterende vraag. En misschien wordt u nou al meteen heel onzeker. Durft u er eigenlijk geen antwoord op te geven? Ben ik gered? Durf ik niet zo over mezelf te zeggen. Maar het is wel de kern van het evangelie. De kernvraag van het evangelie. Ik ga ervan uit dat u niet voor het eerst hier vanavond bent. Deze zondag. Met ons verbonden bent. In deze kerk of in een andere kerk. Dat u vaker onder het woord hebt gezeten, dat de Bijbel is opengegaan, dat het woord ook aan u verkondigd is. En dan is natuurlijk dan de vraag, na al die preken, na al die keren dat dat woord van God is opengegaan, wie is dan Jezus Christus voor u geworden? Wie is Jezus Christus dan voor jou? Want hij kan niet op een afstand blijven staan. Hij vraagt om antwoord. Het evangelie vraagt om een antwoord. En daarom die vraag: bent u gered? Zoals gezegd, misschien een te confronterende vraag. Zo aan het begin van de preek. Ben ik wel waardig genoeg? Zou de Heer dat ook voor mij willen doen? Misschien juist vanuit een heel andere insteek. Als je zegt, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of ik wil geloven. Ik weet niet of het me wat zegt. Misschien zie je er de noodzaak helemaal niet van. Waarom zou ik geloven? Kijk in de wereld waarin we leven. Kijk om je heen. Zoveel mensen die geen lid zijn van een kerk, die helemaal geen band hebben met de Heer, daar gaat het gewoon heel goed mee. Gelukkig leven en al. Die hebben misschien meer dan wij hebben. Waarom zou ik dat willen, gered worden? Ik hoop dat als ik die vraag stel, ik heel veel bevestigende antwoorden krijg. Ja, ik geloof dat de Heer mij gered heeft. Want de Heere komt ook vanavond naar ons toe. De zaligmaker, zo heet hij. En onze belijdenis stelt de vraag, waarom heet hij zo? Vanavond zullen we het horen. En hij is nabij, zegt onze belijdenis. En, zegt het woord van de Heere zelf. Thema voor de verkondiging, de zaligmaker is nabij. Twee dingen. Jezus redt. Dat is allereerst. En de tweede, hij alleen. De zaligmaker is nabij. Jezus redt. En hij alleen. Vorige week hebt u, als ik het goed begrijp, het onderwijs ontvangen vanuit zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. Die hele grote, bediscussieerde vraag over de voorzienigheid van God in goede en in slechte tijden. Dat Gods vaderlijke zorg nabij is. Wat betekent dat, Gods voorzienigheid? En dan vandaag, vanavond, zondag 11. De vraag, waarom heet Jezus Jezus? Wat zit daar ter verband tussen? Tussen zondag 10 en zondag 11. Nou, misschien eigenlijk gewoon een hele logische. Ja, het is het volgende element in onze apostolische geloofsbelijdenis. Hij is de schepper van de hemel en van de aarde. Dat houdt dus ook zijn voorzienigheid in, zegt de catechismus. En dan hebben we ook net beleden, dan geloven wij ook in Jezus Christus. Het is de logische stap. Dat is ook zo. Maar het zit meer in dan dat. En dat blijkt ook als we de catechismus tot ons nemen. Dan zien we dat God Vader is. Maar dat God Vader is in Jezus Christus, zegt de catechismus. Hij is schepper en daarom zorgt hij. Maar hij zorgt in Jezus Christus. En daarom ook zondag 11. De Vader en de Zoon zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We kunnen niet zomaar over de Vader spreken zonder dat we het over de Zoon hebben. En zo maakt de Heer zich ook bekend. De Vader en ik zijn één. Wie de Vader wil zien, moet de Zoon zien. En wie in de Zoon gelooft, is door de Vader getrokken tot de Zoon. En die Zoon, zegt het evangelie, die heet Jezus. En dat is het begin van wat onze catechismus ons leert over de Heer Jezus Christus, over de Zoon. En dat is niet de enige zondag, het gaat door tot en met zondag 20. 52 zondagen waarvan de 10 over de Zoon gaan, dat zegt wat. Dat de Zoon van belang is. Dat het werk van de Zoon van belang is. Waarom heet hij Jezus? Waarom überhaupt die vraag? Wat het evangelie zegt, zegt het ook gewoon tegen ons. Ja, aan het begin van het Matthäus-evangelie, van het Lucas-evangelie. Ja, hoe heet hij? Hij heet Jezus. Nou, dan is dat toch ook gewoon goed. Onze namen zijn ook gewoon, daar gaan we, vragen we toch ook niet over door. Ja, maar hier is meer. Als het gaat over de naam van God, dan is dat die mysterieuze naam uit het Oude Testament. Als Mozes bij de brandende braamstruik komt, dan dat hij vraagt, hoe heet u? En dat de Heere dan met die mysterieuze naam komt, ik ben Yahweh. Ja, hoe vertaal je dat? Dat is eigenlijk onvertaalbaar. Wat zegt dat over de Heere? Yahweh, ik ben. Het Nieuwe Testament laat zien de betekenis van die naam. Zie je in de Heer Jezus Christus. In het feit dat hij mens geworden is, dat hij is. Maar ook dat hij Jezus is. zalig maken. Waarom heet hij zo? Zaligmaker. Want het was een hele gewone naam in de tijd van het Oude Testament. Van ook van het Nieuwe Testament, daar hebben we er ook een heel aantal van. Jozua, dezelfde naam. Het was een hele gewone naam, maar waarom heeft het bij hem dan een bijzondere laag? En waarom zet zijn naam ook vandaag de dag alles op scherp? Als zijn naam klinkt, dan is dat niet zomaar, dan zet het ons onder spanning. Dan vraagt het wat van ons, als zijn naam klinkt. Omdat zijn naam alles zegt over wat hij doet. Omdat zijn naam toepasselijk is. En jongens en meisjes, ik weet niet hoe jullie allemaal heten, maar misschien is het goed om dan zometeen thuis te vragen, waarom heet ik zo? Want soms is het zo dat ouders vaak nadenken over hoe ze hun kind noemen. Misschien vernoemen of een bijzondere betekenis. Er zit soms wel een gedachte af. Moet je maar thuis vragen zometeen. En je kan het ook opzoeken wat jouw naam betekent. En vaak is het dan zo. Misschien hebt u dat al gedaan. Misschien heb jij dat al een keer gedaan. Wat je naam betekent. Vaak is het dan zo dat je zegt. Ja, nou ja, het betekent wel, maar het zegt eigenlijk helemaal niet toepasselijk voor mij. Maar bij de Heer Jezus Christus dus wel. Zijn naam is toepasselijk. Omdat het precies zegt waarvoor hij gekomen is. Het zegt precies wie hij is. En het doel van zijn komst. Zalig maken. Redden. En niet zomaar dat hij dat geworden is, na een lange training bijvoorbeeld. Of na een lange opleiding. Hij was het al, zegt onze belijdenis, vanaf het begin. Vanaf het begin droeg hij al die naam. Vanaf het begin van zijn menswording was hij al zaligmaker. Zijn naam vat samen wat hij doet. Redden. Misschien zegt u, ja, het is wel weer heel voorspelbaar, want dat horen we toch eigenlijk elke zondag. Dat Jezus Christus zalig maakt, dat Jezus Christus redt. Er worden soms hele discussies van, ja, moeten nou al die preken gaan over redding? Moet het nou de hele tijd gaan over dat ik gered word? En gered moet worden? Misschien loop jij ook met die vraag. Al die preken dat je zegt, maar er zijn toch ook nog heel andere dingen? Onze wereld staat in brand, waarom hebben we het daar niet over? Allemaal grote vragen. Nou, dan moet je bedenken dat je niet de eerste bent die die vraag stelt. Die vraag is al zo oud. Je moet denken aan 50 jaar geleden. Er werd diezelfde vraag al gesteld. Er was een discussie tussen een dominee en een hoogleraar. Dominee Boer van de Gereformeerde Bond en professor Berghof. In de hervormde kerk. En daar kwam diezelfde vraag op tafel. Professor Berghof stelde die aan dominee Boer. Waarom moeten we het nou de hele tijd over redding gaan hebben? Er zijn toch hele andere vragen? Het is een hele irrelevante vraag, want mensen stellen die vraag gewoon helemaal niet. Je roept wel allerlei dingen op, maar het landt gewoon niet. Mensen herkennen zich er niet in. De vraag van vandaag, 50 jaar geleden, is, zei Berghof, bestaat er überhaupt een God? Dat zijn de vragen die we moeten stellen. In onze wereld. Met al die grote kwesties, eigenlijk die hele vraag naar redding, dat is een gepasseerd station. Dat is in de tijd van de catechismus kon je die vraag wel stellen. Maar in onze tijd kan dat toch niet. Die vraag. Waarom moeten we het daar in de kerk dus nou wel over hebben? Omdat dat het evangelie is. En daarnaast is het ook een hele vreemde redenering eigenlijk. Als je dat toe zou passen op school. Dat je alleen de vragen laat stellen die leerlingen relevant vinden. Dat is niet de bedoeling. Op school leer je praktische vaardigheden, maar op school leer je juist om vragen te leren stellen. Juist de vragen die niet zo voor de hand liggen, die leer je leerlingen stellen. En daarnaast, vanuit die redenering, als we kijken naar het evangelie van Jezus Christus, in zijn omgang op de aarde, dan blijkt dat 2000 jaar geleden die vraag ook helemaal niet gesteld werd. Mensen waren helemaal onder de indruk van zijn wonderen. Mensen waren onder de indruk van zijn woorden. Maar de vraag naar zonde, naar redding, kwam ook niet op. Toen het opkwam, liepen ze weg. Harde woorden, zeiden ze. 2000 jaar geleden werd die vraag ook niet gesteld. Maar in de kerk stellen we die vraag wel. Waarom stellen we die vraag wel? Het is het evangelie, jazeker. Maar ook omdat, zoals op school, je soms vragen moet leren stellen. Want achter die hele kwestie zit vaak dat wij geen oog hebben voor wat zonde is. Dat je vaak de zonde dan onderschat. Dat je denkt, zonde is ook wel een gepasseerd seizoen. Waarom moeten we het daar de hele tijd over gaan hebben? Omdat de zonde een levende realiteit is. En dat dan de vraag van redding een actuele vraag wordt. Onze catechisme zegt, waarom heet Jezus zaligmaker? Omdat hij ons moet zalig maken van al en van onze zonde moet verlossen. Dat is één kant van zonde. De dingen die we doen. Dat laat al zien dat de vraag naar redding de meest relevante vraag voor een mens moet zijn. Ik ben een gebroken mens die in mijn daden, in mijn denken, in mijn doen laat zien dat ik niet de mens ben zoals ik zou moeten zijn. Want de mens zoals ik zou moeten zijn laat de Heer in zijn evangelie zien. In alles wat ik doe, dan loof ik de Heer. Zo begon het in het paradijs. Alles was tot lof van de Heer. Nou ga uw leven eens na, doet u dat? Doe je dat? Laten we eerlijk zijn, dat doen we niet. Bewust en onbewust. We schieten tekort. Altijd tekort. Hoe goed ik het ook bedoel, al ken ik de Heere zelfs, wil ik alles voor hem doen. Maar ik zal altijd tekort schieten. Omdat de bron van mijn leven vuil is. En omdat, en dat is wat de catechismus aan het begin zei. Omdat de zonde in mijn leven is dat ik op de troon wil zitten. Dat het leven om mij moest draaien. Het moest niet om God draaien, het moest om mij draaien. Ik wilde koning zijn. Ik wilde net zoveel macht hebben als God. Dat is zonde, allereerst. En de catechismus zegt, daarom moest Jezus komen. Verlossing. Om mijn schuldenlast te dragen. Mijn schuld. Genoteerd in zijn schuldenboek. Maar dat in Jezus Christus, als ik in hem geloof, die pagina eruit gescheurd wordt. Of op een andere manier. Dat al die schulden van mij, al die rode cijfers, min, 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 en dat daar onder de streep dan geen schuld komt te staan. Maar dat boven die streep staat, betaald met het bloed van Christus. Daarom moest de Heer Jezus Christus komen. En dat merken we dag aan dag. Hij moest de vloek dragen. Mijn ongerechtigheid. Maar dat is één kant. Er zit ook nog een andere kant aan. Want nu lijkt het net alsof zonde alleen maar de dingen zijn die ik doe. Maar dat lezen we ook in Handelingen 4 als het gaat over genezing. En daar wordt hetzelfde woord gebruikt voor redding. En dat zegt wat. In de evangelie wordt hetzelfde woord voor redding en genezing gebruikt. Dat zegt ook over iets over het karakter van de zonde. De zonde is niet alleen de zonde zijn niet alleen de dingen die ik doe, maar zonde, dat ben ik. Als het alleen blijft bij de dingen die ik doe, dan moet ik dat gewoon niet doen. Maar dat kan ik niet. Ik kan niet stoppen met zondigen. Waarom niet? Omdat ik zonde ben. En dat is wat genezingen in de evangelie laten zien. Daarom moest de Heer ook genezen. Niet om een trucje te doen. Ik denk bijvoorbeeld aan die geschiedenis uit Markus 2. Dat die vrienden die vriend uit door het dak voor de Heer Jezus neerlaten. Waarop de Heer Jezus eerst zegt, uw zonden zijn u vergeven. En hem daarna na vragen geneest. Het eerste wat die man nodig had, was vergeving. En om dat concreet te maken wat daar gebeurde, werd de man genezen. Mijn ziekte weggenomen. Omdat de zonde zich zo diep genesteld heeft in de haarvaten van mijn leven. Ik kan het niet anders. Ik kan niet anders dan gericht zijn op mezelf. Ik kan niet anders dan onvolmaakt, onvolkomen leven. En daarom, Jezus, zaligmaker. Om te tonen. Dat wie in hem gelooft, een punt heeft gezet achter dat leven. Dat niet meer de zonde bepaalt wie ik ben. Maar zoals Paulus zegt, dat ik met Christus gekruisigd ben. Met Christus begraven in zijn dood. En met Christus opgestaan in een nieuw leven. Daarom zaligmaker. Dat is wat er gebeurt als je in hem gelooft. Dan gaat mijn zondig oude leven ten onder. En sta ik op in Christus met een nieuw leven. Omdat hij koning is en hij heerst. Als de gekruisigde en opgestane Christus. Ook dat is een aspect van zonde en verlossing. Maar ook het derde. Zonde als bevrijding. We hebben gezien zonde als verlossing, zonde als genezing en zonde als bevrijding. Daar getuigt het evangelie ook van. Dat met de zonde van Adam het kwaad in de wereld gekomen is. Niet alleen in mensen, maar ook in de wereld. Dat er machten zijn opgekomen die de mens beïnvloeden, verslaafd maken. Die de wereld regeren en dat is niet vanuit een bepaald complotdenken, maar dat is de realiteit van het evangelie. De kerk van Jezus Christus en ieder die hem gaat volgen, die krijgt te maken met die machten. En die zijn heel divers. De macht van drank, die je helemaal erin meetrekt. De macht van drugs, de macht van seksualiteit. De macht van het zelfbeeld en vooral het negatieve daarvan. De macht dat juist de goede dingen die zelfs de Heer in het leven en in deze wereld gegeven heeft. Een voorbeeld als werk heeft de Heer ingeschapen. Adam werkte in het paradijs. Maar wat de machten doen is dat ze dat in het extreme trekken. Je werk wordt je identiteit. Je werk wordt je alles. Of je werk wordt je afgenomen. Daarom Jezus, zaligmaker, bevrijder. Paulus zegt het op een heel aantal plaatsen. Christus is de heerser van de machten. Efeze 1, Colossense 2, Romeinen 8. Heerser van de machten. Ze zijn hun macht verloren. Het kwaad heeft het niet voor het zeggen. Het komt wel op. Maar het heeft het niet meer voor het zeggen. Denk bijvoorbeeld aan wat Johannes ons vertelt in Openbaring 12. Johannes ziet daar de grote strijd tussen God en Satan. En hij ziet dan Satan uit de hemel vallen. En Johannes hoort dan een stem uit de hemel zeggen: nu is het koninkrijk gekomen. Maar Satan zit niet stil. Zonde zit niet stil. En als we deze werkelijkheid van zonde tot ons laten doordringen, dan zien we hoe veelomvattend, hoe diepgaand de zonde in het leven is en in de wereld waarin we leven. En hoe ons ook dat heel persoonlijk raakt. En hoe het evangelie dus dan ook heel persoonlijk wordt. Dat een mens, om het in de woorden van Maarten Luther te zeggen, zowel een rakker als een stakker is. Een moedwillige zondaar. Maar ook iemand over wie het kwaad komt. Zonde kwam heel gemakkelijk de wereld binnen. Het was één handeling. En dat was het. Maar dan Jezus. Het heeft hem zoveel gekost om ervan te verlossen. Zijn naam zegt wie hij is. En hij is er niet van afgebracht. Satan heeft het geprobeerd. Spottend aan het kruis, getart aan het kruis. Op zoveel manieren aangevochten. Discipelen die hem ervan af wilden brengen: doe het niet. Ga niet deze weg. Maar hij ging die weg. Waarom? Omdat hij zondaren op het oog had. Omdat hij voor die zondaren naar het kruis moet. Want dat was de wijze waarop hij in deze wereld gekomen is. Dat was zijn doel. En niets anders. Verlossing. Zalig maken. En daarom kwam hij in deze wereld. Om te tonen: ik heb alle macht in de hemel en op aarde. Het koninkrijk is gekomen. En dan wordt het weer heel persoonlijk. Zoals de zonde heel persoonlijk en indringend is. En ik hoop dat u dat ziet. Dat jij dat beseft vanavond. Dat je daar niet over kan zwijgen. Dat we het niet over andere dingen kunnen hebben, omdat we het hierover moeten hebben. Omdat het heel persoonlijk ons aangaat. Maar zie het dan ook. Ziet u dan ook door de ogen van het geloof dat Christus zaligmaker is. En kunt u dan ook zeggen dat hij uw zaligmaker is. Jouw redder. Niet omdat wij dat verdienen. Maar omdat hij Jezus heet. Bent u al deel van zijn koninkrijk, gemeente? Is hij al uw zaligmaker? Want het evangelie getuigt: er is één ding groter dan de zonde en dat is de Heere. Hij heeft, om het in de woorden van het avondmaalsformulier te zeggen, de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer weggenomen. Misschien twijfelt u opnieuw bij die vraag: ben ik gered? Behoor ik tot zijn koninkrijk? Wil hij dat? Nou, laat het belijdenis maar op u inwerken. Waarom wordt de Zoon van God Jezus genoemd? Omdat hij ons zalig kan maken? Nee. Omdat hij ons zalig maakt. De Heere stelt het niet als een mogelijkheid. Het woord van de Heere is, ik wil, word gereinigd. Zoals die Melaatse naar hem toe kwam. Heer, als u wil, kunt u mij reinigen. Als u wil. Maar dat was niet het punt. De Heere wil. De Heere wil. De Heere wil verlossen. De Heere wil u zalig maken. Maar wilt u dat? Wil jij dat? En als onze belijdenis zegt, omdat hij zalig maakt, dan laat de Heere zien, het is nu genadetijd. Het is nu nog te krijgen. Geen voorwaarden. Frank en vrij. Betaald. Met zijn kostbaar bloed. En het is zo nodig. Ik hoop dat u dat ook door geloof kan zeggen. Want ook als gelovige moet je keer op keer weer gered worden. Moet je steeds weer bij die zaligmaker terugkomen. En ik moest bij de voorbereiding aan denken aan een filmpje wat ik toegestuurd kreeg van een collega. Een schaap die in de sloot was gesprongen. En de boer trok aan de achterpoten en het was behoorlijk trekken. Trekken en trekken en eindelijk was hij eruit. En het schaap sprong zo de wei in, spring, spring en springt zo weer de sloot in. Al het werk voor niets geweest. En die collega schreef eronder, het is net alsof je naar jezelf en naar je gemeente zit te kijken. Want dat doe je zelf ook. Zelfs als je van genade leeft. Het gaat misschien even goed, maar toch, je vervalt weer in oude gewoonten. En wat ga je dan doen? Wat gaat u dan doen? Dan hoop ik dat u de weg naar de Heere weet. De weg naar de zaligmaker. Want Petrus zegt ook, wij moeten door hem zalig worden. En in dat moeten zit allereerst die kant van, zo heeft de Heer het gewild. Dit was de weg zoals de Heer het gegaan heeft. Wij moeten zalig worden in Christus. Maar er zit dus ook het klem van het evangelie. Je moet zalig worden. Hij moet jouw zaligmaker worden. En wij kunnen allemaal bezwaren hebben. Heb ik wel genoeg zondekennis? Ik heb het gevoel er niet bij. Ik heb allemaal vragen erbij. Maar die doen er dan niet toe. Die vallen allemaal weg. Als je ziet wie de Heer Jezus Christus is en Satan gaat alles eraan doen om te proberen te voorkomen dat u, dat jij die vraag aan jezelf stelt. Hij gaat het proberen, ook vanavond. Dat jij, dat u de naam van Jezus Christus niet op je lippen neemt. Maar dan het evangelie, zaligmaker. Daar kom je nooit bedrogen mee uit. Zoals gezegd, zijn naam is wie hij is. En hij kan niets anders zijn dan zijn naam. Maar dan wordt het ook heel zwart-wit. Zoals onze belijdenis ook zegt. Als je is, om het zo eigenlijk op het zwart-witte te stellen. Is hij je zaligmaker of niet? Het is alles of niets. Hij is niet een beetje zaligmaker. Of van een deel van je leven. Van de zondag. Of voor een derde. Hij is het helemaal of helemaal niet. Zwart of wit. Want anders, zegt onze belijdenis in vraag 30. Anders is hij of geen volkomen zaligmaker. Of je moet alles in hem hebben. alles of niets. Nou, op welk punt van de schaal staat u? Is hij alles voor u of helemaal niets? Dat is het zwart-witte van het evangelie. Christus omhelzen als mijn zaligmaker en hem alleen. En dan komen we ook bij het tweede. Evangelie zegt, Jezus is zaligmaker. Maar ook de enige zaligmaker. En ons belijdenis gaat daarin mee en formuleert daarin ook in eigen tijd daar een afweer tegen de theologie die er in de Rooms-Katholieke Kerk was en ook nog wel deels is. Met betrekking tot heiligen, tot Mariaverering. Heiligen die bemiddelen kunnen tussen de mens en God. Die hebben zo'n goed geloof, die kunnen wel een goed woordje voor je doen. De catechisme snijdt die weg af. Er is niemand die een goed woordje voor je kan doen. Net zoals Petrus dat doet. Er is één naam onder de hemel gegeven. En degene die het hoorde in de tijd van Petrus, die zeiden, ja, dat klopt wel. En dat is de naam van God. Die noemde men ook de naam, want de naam van God mocht je niet uitspreken. Het was een heilige naam. Maar ze zeiden, ja, de naam redt, God redt. Maar Petrus zegt, weet je hoe die naam is? Die naam is Jezus. Degene die jullie verworpen hebben. Maar alleen door hem kom je tot de Vader. Alleen door hem word je verlost en anders ga je verloren. Alleen door hem. Ja, dat is niet leuk om te horen. Vooral niet in onze cultuur van vandaag de dag. Wij zijn een heel tolerant land. Heel tolerant. We moeten eigenlijk iedereen accepteren. Je moet respect hebben voor mensen. En niemand heeft de waarheid volledig in pacht. Je kan niet zeggen dat jij de enige waarheid hebt. Dat is gewoon niet zo. Iedereen heeft een stukje van de waarheid en uiteindelijk komen we allemaal op hetzelfde punt. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En misschien ervaart u dat. Misschien ervaar jij dat op school, op je studie, op het werk. Dat mensen zeggen, geloof jij dat echt? Kan toch niet? Wie zegt nou dat jij gelijk hebt? Dat u gelijk hebt? Wie zegt dat nou? Er is niet één waarheid. Het is net, jongens en meisjes, als jij zegt, mijn papa is de sterkste. En dat iemand anders zegt, nee, dat is mijn papa. Ja, wie heeft er dan gelijk? Ik ga er maar niet op door, want dan gaat het over het vechten van vaders en zo. Maar dan blijkt dus, ja, iedereen kan wel zeggen, mijn papa is de sterkste, maar iedereen is wel sterk, toch? En dan klinken die woorden van Petrus, dan klinken de woorden van het evangelie, alleen Jezus Christus redt. En als je vanavond dan ook wel met gekromde tenen zit, dat je zegt, ja, ik zit daar morgen weer. En ik wil niet anders zijn. Dat zit niet in ons. Wij zijn sociale wezens. Wij willen eigenlijk bij de groep horen. Wij willen geen buitenbeentje zijn. Zo was Israël ook in het Oude Testament. Zagen we vanmorgen. Israël was geroepen om anders te zijn, maar ze vonden het zo moeilijk. Ze konden het gewoon niet. Ze wilden zoals de rest zijn. Niet anders. En er zijn kerken die daar ook in mee is gegaan. Ja, we moeten toch van elkaar leren. En God van andere godsdiensten, dat is ook onze God. Maar de waarheid van het evangelie is, dat kan niet. Er is één weg van de redding en zaligheid. En dat is de weg, de waarheid en het leven, Jezus Christus. Zijn kruis, zijn opstanding is de enige weg tot zaligheid. Niets anders. En dat is niet alleen een afzetten tegen mensen die dat allemaal zeggen. Maar dat gaat ook tegen onszelf in. Niet alleen omdat we anders willen zijn. Maar lees dan onze belijdenis. Want wat gaat er dan tegen ons in vanavond? Dat mensen hun zaligheid en welvaart niet alleen bij heiligen, bij anderen zoeken. Of in de tolerantie zoeken, maar dat mensen ook bij zichzelf of ergens anders zoeken. En dan gaat het tegen ons in. Dan spreekt het ons tegen het evangelie, want dat doen wij. Wij zoeken ons leven, de essentie van ons leven bij onszelf. En dan is het evangelie ontmaskerd en dan komt de zonde weer boven. Want dat zijn wij, dat doen wij. Dat heerst over ons. En het evangelie ontmaskert dat. Ook vanavond, heel persoonlijk bij u en bij jou. En de Heere vraagt vanavond aan u en bij jou, doe je dat? Vertrouwen op een ander? Vertrouwen op jezelf? Hang jij aan afgoden in je leven? Aan dingen waar jij je zekerheid aan verleent? Zijn er dingen in je leven die je aandacht verslappen van de dienst van de Heere? Die al je tijd vragen waardoor er zo weinig tijd en aandacht is voor de Heere? Zijn er dingen in uw leven waaruit blijkt de Heer is niet mijn enige zaligmaker? Want ik verwacht het ook van andere dingen. Een mens is als een appel. Maar als de Heer al die kantjes gaat wegsnijden en tot de kern komt, wat gaat hij daar aantreffen? Als hij de appel van uw leven gaat schillen, wat gaat hij in de kern vinden? Wat staat er tussen mij en de Heere in? Misschien eens heel vurig voor de Heere geweest, maar lauw geworden. Zeg me niet zoveel, doet me niet zoveel. Hoe kan dat? Is het misschien omdat wij te trots zijn, te hoogmoedig om bij de Heere te komen? Staan er dingen tussen mij en de Heere in? En opnieuw, net zoals vanmorgen. Ik kan wel met mijn mond zeggen, de Heer is me alles, maar dat moet dan ook blijken. Zegt onze belijdenis ook. Al zeggen ze het met de mond, of schoon zij met de mond in hem roemen, ze zeggen het. Maar toch, gaat het over u, gaat het over jou? Op vereniging spreken over hoe belangrijk de Heer voor je is, maar morgen, overmorgen iets anders laten zien. Het brengt ons allemaal in de schuld, gemeente. Maar waar gaat u met die schuld naartoe? Geef je eraan toe? Geef je het op? Of ga je naar de zaligmaker toe? Onze belijdenis zegt met het woord van de Heer, nou, je kan geen twee heren dienen. Je kan geen twee gezichten hebben. Je kan nergens je leven anders opbouwen dan op Christus. Want de rest is allemaal drijfzand. En je zakt erdoor weg. Je moet alles in hem hebben. Alles of niet. En daar ben je niet zomaar klaar mee. Dat is een proces van leven lang. Dagelijks bekeren. Dagelijks naar de Heere toe gaan. En dat maakt dat zondag 11 eigenlijk voor iedereen een spiegel is. Omdat het mij confronteert met wie ik ben. van nature. En ook in mijn dagelijks leven. En zondag 11 biedt dan ook de weg. Op de knieën vanavond. Belijden wie ik ben voor hem. Maar ook zicht krijgen. Wie wil hij zijn voor mij? En dan is zondag 11 niet alleen een heel confronterend woord. Dan is het ook een lofzang. Als je de woorden van zondag 11 op je in laat werken en vanuit het geloof gaat beschouwen, dan is zondag 11 de melodie van je leven. Dan zijn het niet alleen dorre afstandelijke woorden, maar dan raakt het diepe snaren. Hij heet zaligmaker. Redder. Want hij redt. En hij alleen. En de waarheid van het evangelie is, hij wil zelfs mij redden. Zelfs mij. Als dat geen verwondering geeft, weet ik het ook niet meer, gemeente. Als dat niets met u doet, dan weet ik het ook niet meer. Laat de woorden van zondag 11 op u inwerken. Met de vraag die ik stel, bent u gered? U weet door wie en op welke manier een mens gered kan worden. Ga dan heen en draag het met u mee. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. Heere in de hemel, zaligmaker, dat is wie u bent. Dat bepaalt uw handelen. Uw handelen is niet afstandelijk. Uw handelen is erop gericht om zondaren zalig te maken. Op de rekening van het kostbare bloed van het lam. Dat is wie u bent. Daarom heet u zoals u heet. En Heere, dan hebt u ook vanavond ontmaskerd. Dan hebt u ontmaskerd hoe diep de zonde in ons leven geworteld is. Hoe diep de zonde ook in onze wereld is ingegaan. En dan leert u ons vragen stellen. Met bovenal de vraag: ben ik gered? En dat hangt niet van u af. In die zin dat u het gedaan hebt. En dat u wil zalig maken. Maar Heere, maak ons dan minder hoogmoedig, minder trots. Haal ons van die troon dan af door uw Heilige Geest. En leer ons belijden. U bent mijn zaligmaker. Die naam is mij zo kostbaar. Die naam is mij alles geworden. Maak ons zulke mensen, Heere, steeds weer. Omdat het dagelijks nodig is om gered te worden. Leer ons dan leven van vergeving, verlossing en bevrijding. En vorm ons door uw Heilige Geest. En laat ons vaststaan in de waarheid van Jezus Christus. En niet getrokken worden, zoals uw dienstknecht Paulus dat zegt, getrokken door allerlei winden van leer. Ook niet door wat onze omgeving misschien zegt. Leer ons leven bij uw waarheid. Jezus alleen. Ik bouw op hem. Heere, zo mogen we danken voor de zondag die u ons geschonken hebt, de diensten die u ons hebt gegeven. Laat het evangelie dan ook zijn werk mogen verrichten door uw Heilige Geest in ons leven. Ga met ons mee naar huis zometeen. Ga met ons de week in. En vorm ons naar uw beeld, hoe langer hoe meer, voor het eerst of opnieuw. Leer ons niet vertrouwen op onszelf en onze welvaart op andere zaken te bouwen. Leer ons wortelen in u. Heere, vergeef ons al het schuldige. Verlos ons van de boze. Steeds weer. En leer ons zien. De enige zaligmaker. De koning der koningen. De Heere, Jezus Christus. Amen. Wij zingen als onze slotzang Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Psalm 52, het zevende vers, als onze slotzang. Ga dan deze week in en draag met u mee de zegen van die zaligmaker. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.